Allereerst nog een mededeling, gemeente. Dat is dat aanstaande zondag in de morgendienst er leesdienst zal zijn. En 's avonds om 6 uur op de gewone tijd hoop ik u voor te gaan. Op die dag hoop ik de vakante gemeente van Rotterdam-Kralingen te dienen in de morgen- en in de middagdienst. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de berijming van de 10 geboden het 1e, het 7e en het 9e vers. We willen nu luisteren naar de wet des Heren. Aansluitend zingen we uit Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in de eerste brief van Paulus aan Timotheus, het 6e hoofdstuk daarvan. 1 Timotheus 6 is de schriftlezing. En dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 143, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen nu 1 Timotheus 6. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht en het is openbaar dat wij ook niet iets kunnen daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle ding levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft noch zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van het 8e gebod, zoals dat uitgelegd wordt in onze Heidelberger Catechismus. En de tekst is uit dit schriftgedeelte, heel in het bijzonder de versen 17 tot en met 19 van 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6, de versen 17 tot en met 19. Waar we het woord van de Heere en onze tekst lezen: beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. Op deze woorden en ook andere gedeelten uit het woord van God is gegrond wat we vinden in zondag 42 van onze Heidelberger, de vragen en antwoorden 110 en 111. En we willen nu die vragen en antwoorden lezen. Vraag 110. Wat verbiedt God in het 8e gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmede wij ons naasten goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn des rechts als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarenboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijns naasten nut waar ik kan en mag bevorderen, en met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover de woorden van onze Heidelberger Catechismus. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen tot u aan het begin van deze eredienst die op deze zondag gehouden mag worden. Het is op deze zondag uw dag, de dag die u zelf apart gezet hebt en hebt geheiligd door uw gebod en door de opstanding van de Heere Jezus Christus. Een dag waarop gij in het bijzonder van ons vraagt dat wij u zouden zoeken en zouden aanbidden. Een dag waarop u ook heel in het bijzonder zegen wilt schenken. Want u hebt gezegd in de woorden van de profeet dat gij zondige mensenkinderen wilt verheugen in uw bedehuis. En dat wilt ge bijzonder doen op de dag waarop de deuren van uw bedehuis opengaan en we samen mogen komen. En u smeken we van u, Heere, wil u op deze dag uw zegeningen schenken. En die verheuging waarvan de woorden spreken, ook in ons midden schenken. Wil u geven dat we het mogen zien, dat uw woord zijn kracht mag doen. Want dat is voor al degenen die uw naam ootmoedig vrezen, een reden tot vreugde. Als het zichtbaar mag worden dat uw woord krachtig werkt, neerwerpend alles wat zich tegen u verzet, ontdekkend aan zonde en schuld, armmakend alles wat zich op rijkdommen of vermeende rijkdommen beroemt. Heere, wil u dan door uw woord en geest vanmorgen werken? Dat smeken we allereerst voor hen die u niet kennen, die buiten uw leven en buiten de kennis van uw genade. Heere, wil u vanmorgen door de prediking van uw wet hen laten zien hoe arm ze zijn in zichzelf en hoe schuldig ze zijn tegen al de geboden van u. O, wil u hen daaraan ontdekken, want van nature zien wij mensenkinderen niet hoe arm, hoe zondig en schuldig wij zijn. We zijn blind voor onze ellende. Maar wil u vanmorgen ogen openen? Daar kunt u toch ook de prediking van uw heilige wet bijzonder voor gebruiken. Al is het een eenvoudig, praktisch woord, wat gericht is op de dingen van ons leven. Heere, toon het ons hoe arm we zijn zonder u, opdat we arm mogen worden en zo in onze bank mogen zitten en zo straks naar huis mogen gaan en dat dat ons uit mag drijven om nu de zaligheid bij u te gaan zoeken. We bidden u, Heere, wil u ook bijzonder ontdekkend werken bij hen die zichzelf iets aanmatigen en daardoor menen rijk te zijn, terwijl ze rijkdommen bezitten die niet echt zijn. Gestolen rijkdommen. Rijkdommen die ze zich wederrechtelijk hebben toegeëigend. Heren, als er vanmorgen ook aandacht geschonken dient te worden aan dat dodelijke gevaar van de geestelijke diefstal. Van het onszelf iets toe-eigenen en aanmatigen wat ons niet toekomt. Wil u zelf daarin meekomen. En het niet zo laten zijn dat de mensen die oprecht arm zijn en oprecht worstelen met de geestelijke vragen opnieuw ter neergeslagen mogen worden. In vrees steel ik het niet. Heb ik het mezelf niet toegeëigend, maar dat degenen die gerust zijn en menen rijk te zijn en daar rust in kunnen vinden, door het woord worden aangesproken en ontdekt en ontgrond, opdat ze mogen zien wat ze missen. Heere, laat hen in het bijzonder niet over aan de bedrieglijke dwaasheid van hun eigen hart. Wil u ook zijn, Heere, met allen die oprecht met de geestelijke dingen worstelen. Ze zullen misschien vanmorgen denken, er is niet veel onderwijs voor mij bij. Ach, wil u, wanneer het over vele dingen gaan mag, toch hen ook onderwijs geven. Al is het maar door één woord of door één vers uit de schriften wat wordt aangehaald, of uit één regel van de psalmen die we zingen mogen. En wil u hen, Heren, die het in alle ootmoed oprecht om u te doen is, vanuit uw woord onderwijs geven. Geef dat ze het mogen zien dat bij hen niets te vinden is wat voor u kan bestaan. Dat wij komen met lege handen, handen die bevlekt zijn met 1000 zonden. Maar zou u ook willen tonen dat er nu voor mensen met bedelaarshanden, met bevlekte handen, een schat is die nooit vergaat. En Heren, laten ootmoedige zondaren die op u hopen en wier enige verwachting is van u de levende God, wil u dan zelf tot hun hart spreken. En onderwijs geven, waarin zij vernederd worden, maar waarin het werk van uw genade verheerlijk mag worden. als iets wat alle rijkdommen en schatten van deze wereld te boven gaat. Wees u met al uw kinderen, Heere. Geef dat ze in ootmoed mogen wandelen. Dat ze geoefend mogen worden in de kennis van u en van zichzelf. En van die gezegende Heere Jezus Christus, de borg- en zaligmaker, die zijn kerk kocht met de dure prijs van zijn eigen bloed. En wil u geven dat uw kinderen, hetzij ze er veel van geleerd hebben, of zichzelf maar beschouwen als leerlingen van de eerste klas, van de eerste groep. Wil u geven dat ze onderwezen mogen worden hierin, om nu in de weg van uw geboden te wandelen. En om ook met betrekking tot de dingen van het leven en met betrekking tot de dingen van de zaligheid ver genoeg te zijn met het tegenwoordige. Heere, laat uw volk ook in de praktijk van de godzaligheid mogen leven. Ver genoeg zijn. Buigen onder wat u hen toeschikt. En u weet hoe moeilijk dat is wanneer de weg zo dwars tegen vlees en bloed ingaat. Wanneer wat u toeschikt zo weinig is vergeleken met wat anderen ontvangen aan zegeningen. Of wanneer wat u toeschikt vol verdriet en vragen is, terwijl anderen het zo gemakkelijk lijken te hebben. Heere, doe hen buigen voor u. En buigend voor u, wachtend op u, hopend op u, die vrede vinden, die als vrucht heeft het vergenoegd te zijn. Aan God heb ik altijd genoeg, wat mij ook in dit leven overkomen. Van God krijg ik nooit genoeg. Wil u geven dat de praktische lessen die in dit woord ook in die opzichten liggen opgesloten gezegend mogen worden. Ja, wil u alle woorden die gesproken worden zo zegenen dat wij onderwijs mogen ontvangen. Wil u ons in de bediening van uw woord leiden, Heere. U weet wat nodig is. Ook hij die uw woord bedienen mag, is een mensenkind, een kind van Adam, aan alle ellendigheid en aan de verdoemenis zelf onderworpen. Want we zijn allen in hetzelfde oordeel. Maar u die geroepen hebt, wil u zelf bekwamen, licht geven. En wil u ook de woorden zelf in onze mond leggen. Opdat we spreken mogen, Heere, van ons uit, wij kunnen het niet. Altijd weer moeten erkennen dat we het nog leren moeten. Omdat wij het niet weten in onszelf. Maar wil u, die in het verleden niet beschaamd hebt, het ook vandaag geven, uit die nooit uit te putten fontein van zegeningen. Wil u het doen om uzelfs wil. Wees u, Heere, met de gehele gemeente. Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Heel in het bijzonder wanneer het gaat over het genoeg hebben aan de zegeningen. Het genoeg hebben aan de dingen die u ons in het leven toeschikt. Kan dat vele vragen geven bij hen die rouw dragen, bij weduwen, bij weduwnaars, bij hen die vader of moeder moeten missen, bij hen die een van hun kinderen ten grave droegen. Heere, wil u geven dat in al deze omstandigheden uw woord mag spreken, onderwijzend en ook vertroostend. Denk ook aan hen die tobben met ziekte of met de zorgen rond de gezondheid van iemand die hen lief is of met hun eigen gezondheid. Wil u ook in die omstandigheden uw hulp en kracht niet onthouden en geef genade om ootmoedig te buigen en het ootmoedig van u te verwachten. Bewaar voor opstand en verzet. Wees u met allen die in wat voor omstandigheden ook een moeilijke weg gaan. Doordat er strijd is, strijd met betrekking tot maatschappelijke, kerkelijke vragen, strijd is met betrekking tot de familie, of welke wegen dan ook. Het kan zijn zelfs dat er dingen zijn waar wij niet eens van weten, die als een verborgen kruis worden meegedragen. Heere, wil u geven genade om te buigen en in ootmoed het bij u te zoeken. Wees u een God van nabij, ook in de moeilijke wegen en omstandigheden van het leven. Wees met allen die geen bijzondere moeite hebben. Wil u hen in de tijd waarin ze gezegend worden klein maken onder de zegeningen. En wil u geven dat de zegeningen onverdiend geschonken door u mogen uitdrijven tot de troon van uw genade. En mogen brengen daar waar die eeuwige schat is, die u schenkt aan allen die in de weg van waarachtig geloof en bekering u vrezen. Heere, laat die schat ook vanmorgen door het onderwijs van dit achtste gebod mogen schitteren. En dat we in de weg van de ontdekking en van het besef dat we tegen uw geboden, ook tegen het achtste gebod, zwaar gezondigd hebben, overtuigd mogen worden van de noodzaak van het werk van die ene, Jezus Christus, en die gekruisigd. Wil u zo in ons midden zijn. Zegen ons door weg te nemen alles wat we missen moeten. En door te schenken alles wat u weet dat we nodig hebben. We vragen het uit genade. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we zingen uit Psalm 37, de versen 3, 4 en 13. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 73, het 13e vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, er zijn in onze Nederlandse taal allerlei spreekwoorden en gezegden waarin duidelijk wordt wat een geweldige macht, geld en bezit in ons leven kan innemen. Bekend is die oude dichtregel: geld dat stom is, maakt recht wat krom is. Met andere woorden, met geld kun je het kromme recht maken. Maar het kan ook precies andersom. Met geld kan ook het rechte krom gemaakt worden. Want wat is er al niet door geld bedorven? En wat zijn er al niet een schandalen geweest in de wereldgeschiedenis, in het groot en soms ook in de kleine geschiedenis van een mensenleven, die alles cirkelde om dat ene kleine vierletterige woord geld. En zo komen we vanuit deze dingen bij het onderwerp wat ons vandaag, vanmorgen althans, vanuit het woord en de belijdenis bezig mag houden. Het misbruik en het goede gebruik van geld en goed en bezit. En dan wordt ons eigenlijk in het woord van de Heere en ook in dit deel van onze Heidelberger voorgehouden aan de ene kant dat we de gave van de Heere aan geld en goed dankbaar ontvangen mogen. En tegelijkertijd worden we gewaarschuwd voor het grote gevaar dat we ons hart er niet op zetten. En dat we door de aardse bezittingen heen, te midden van alles wat we op deze aarde ontvangen hebben, zoeken naar het goed dat nimmer meer vergaat, naar de dingen die boven zijn. En tegen die achtergrond willen wij vanmorgen samen met de hulp van de Heere stilstaan bij het 8e gebod en de dingen die boven zijn. En we gebruiken puntenverdeling ook van de vorige week. In de eerste plaats in ons persoonlijke leven, in de tweede plaats in ons maatschappelijke leven en in de derde plaats in ons geestelijke leven. Het 8e gebod en de dingen die boven zijn in het persoonlijke leven, in het maatschappelijke leven en in het geestelijke leven. Zoals u weet zijn we bezig met de behandeling van het 8e gebod en dit is de tweede preek over dit 8e gebod in het kader van de Heidelberger Catechismus. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de woorden: gij zult niet stelen. En toen ging het vooral over dat 8e gebod en het aardse goed. Het werd duidelijk dat wij van de Heere veel ontvangen. De een meer dan de ander. Maar wij allen ontvangen veel. En of het nu veel of weinig is, de gaven die God ons geeft aan goed en aan bezit, daarover heeft de Heer ons geplaatst als een rentmeester. Wij zullen rekenschap moeten afleggen hoe we met die dingen zijn omgegaan. En daarom mogen we met de dingen die God ons geeft maar niet doen naar wat wij zelf denken dat goed is. Wij mogen ons niet aan het goed van een ander vergrijpen door diefstal en roverij. Wij mogen ons niet aan het goed van een ander vergrijpen door op een listige manier in de handel bijvoorbeeld de ander te bedriegen. Met valse gewichten. Of door iemand iets te geven waarvan we beweren dat het heel goed is en dat het uitstekend is, terwijl we zelf in ons hart weten dat het allerlei gebreken vertoont. Wij mogen ook onze tijd niet ontstelen aan degene voor wie we werken. Wij mogen de gaven die God ons geeft niet verkwisten. Dus Met ons geld en het bezit wat wij hebben, mogen we maar niet doen wat wij denken dat we doen mogen. Verkwisten van Gods gaven. Het vergokken of verspelen van ons geld. Het is door de Heere verboden. Wij dienen in heel ons leven ons te wachten voor de vele zonden die bij het achtste gebod ter sprake komen. En zo komt de vraag dan heel nadrukkelijk op ons af vanmorgen. Maar als de Heere dan zoveel dingen, meer dan ik in deze korte samenvatting noemde, verboden heeft in het achtste gebod. Wat is daar de keerzijde dan van? Wat gebiedt de Heere dan in dat achtste gebod? U ziet het ook in onze Heidelberger Catechismus, wordt dat telkens bij elk gebod eigenlijk ter sprake gebracht. Wat verbiedt de Heere? Wat mag niet? En wat gebiedt de Heere? Wat vraagt de Heere in dit gebod? Wel, dan is een van de dingen die we allereerst aan de orde mogen en moeten stellen, dat in ons persoonlijke leven de Heere gevraagd, Heere van ons vraagt, dat wij alles wat Hij ons op materieel gebied aan geld en goed schenkt, dat wij dat goed beheren. Dat betekent allereerst dat wij het mogen gebruiken. In onze tekst staat dat de rijkdommen en de gaven die de Heere rijkelijk verleent, dat wij die mogen genieten. Nee, nogmaals, dat betekent niet dat we alles mee mogen doen wat ons goed dunkt, maar wel dat we ze als gaven van God ontvangen mogen en er zo van mogen genieten. Om daar een ander Bijbels woord voor te gebruiken, wat hier nou mee verwant is, zouden we kunnen zeggen, we mogen vergenoegd zijn met wat God ons geeft. U zegt, genieten van Gods gaven en vergenoegd zijn met Gods gaven, daar is toch verschil tussen? Jazeker, daar is tussen die woorden wel verschil. Genieten, dat lijkt op blijdschap, op vreugde hebben in de gaven van de Heere. En vergenoegd te zijn heeft ook nog dit aspect, dat ook als Gods gaven anders zijn en minder zijn dan wij graag zouden zien, dat we toch dienen vergenoegd te zijn, tevreden te zijn met wat God geeft. En dat punt van de vergenoeging zou ik heel in het bijzonder bij het achtste gebod ter sprake willen brengen. Omdat daar zo ontzaggelijk veel over in de schriften staat. En tegelijkertijd omdat daar in onze tijd zo ontzaggelijk weinig van gezien wordt. Van het vergenoegd zijn. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? En u begrijpt, het gaat bij het vergenoegd zijn allereerst en voornamelijk in het licht van het achtste gebod over het vergenoegd zijn met de zegeningen die God ons op materieel gebied in geld en goed schenkt. Wel, laten we eerst enkele woorden uit de schrift aanhalen om te laten zien dat dat vergenoegd zijn in de Bijbel een heel belangrijke plaats inneemt. Ik noem slechts twee teksten, maar het zou eenvoudig zijn om er zeker 10, 20 te noemen. In de brief aan de Hebreeën lezen we aan het slot in hoofdstuk 13 dat de apostel de gemeenten vermaand: zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, want Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dus niet gierig zijn wanneer het gaat over geld en goed, maar vergenoegd te zijn met wat God u in het leven geeft. Want Hij heeft gezegd tot heel zijn kerk, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En in Filippenzen 4 schrijft Paulus in een hele persoonlijke ontboezeming: ik heb geleerd vergenoegd te zijn met hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. En in alles ben ik onderwezen bij de verzadigd te zijn en honger te lijden, bij de overvloed te hebben en gebrek te lijden. Kijk, daar wordt nog iets toegevoegd aan wat we uit de Hebreeënbrief al lazen. Paulus zegt dat vergenoegd te zijn met wat God mij toeschikt in mijn leven, dat heb ik geleerd. Ik ben onderwezen verzadigd te zijn en honger te lijden, overvloed te hebben en gebrek te lijden. Paulus had dus dat niet zomaar als een bepaalde karaktereigenschap. Soms denken mensen dat, nou ja, je hebt nou eenmaal tevreden mensen en mensen die altijd ontevreden zijn en heel gauw mopperen over de dingen die in hun leven gebeuren. Nou, daar gaat het hier niet over in deze teksten. Het is natuurlijk waar dat de ene mens qua karakter, qua innerlijk, een meer tevreden aard heeft, terwijl de ander een meer ontevreden trek in zijn karakter heeft. En die ontevreden trek in zijn karakter, dat is een zondige trek, laat dat duidelijk zijn. Maar het gaat hier niet zozeer over iets wat in ons karakter ligt. Het gaat hier over wat de Heere door zijn geest in het leven van degene die de Heere vrezen bewerkt. En dan is een van de vruchten van het genadewerk van God in het leven dat Gods kinderen niet geldgierig zijn, maar vergenoegd zijn met wat God geeft. Dat ze, zoals Paulus het uitdrukt, leren vergenoegd te zijn in voorspoed en in tegenspoed. En waarom is dat? Waarom behoort dat ook bij de praktijk der godzaligheid? Wel, in het hoofdstuk wat wij gelezen hebben, wordt ons daarvan iets duidelijk. Daar zegt Paulus in het 6e vers: doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat we ook niets daaruit dragen. Daarin zegt Paulus het dus nog eens een keer heel erg duidelijk. Dat vergenoegd te zijn, dat vloeit voort uit de godzaligheid. Dat is een vrucht van Gods genade. En hij zegt, die godzaligheid, dat is een groot gewin. Dat betekent, als je praat over geld en goed, over winst en over rente, dan gaat het hoogste bezit aan rente en aan gewin, wat je hier op aarde je kunt indenken, de godzaligheid gaat dat nog te boven. Pas zijn de namen van de allerrijkste mensen in Amerika weer gepubliceerd. Dat is altijd zo'n onzin, weet u wel. Zo'n mensvergoding, zo'n pure mammonaanbidderij. En dan zitten de mensen in de krant te kijken. Tjongejongejongen, een bezit van zoveel miljard. En die zoveel miljard. En die mannen moeten dan zo nodig hun levensgeschiedenis te boek gaan stellen om te laten zien hoe ze aan dat bezit gekomen zijn, meestal door geweldig grof te speculeren. Wel zegt de Bijbel heel erg duidelijk: boven de allerrijkste man, waar ook ter wereld, gaat het grootste gewin uit en dat is de godzaligheid. Geloven we dat? In onze tijd die zo doortrokken is van de geest van het materialisme. Waarin ook binnen de gereformeerde gezinten, ook in onze eigen kringen, zoveel mensen dodelijk geboeid zijn door geld en goed. Geloven we nog dat de godzaligheid het grootste gewin is? Dat boven de grootste bankrekening en het prachtigste huis en de duurste auto uitgaat. Dat is een vraag die u maar diep in uw binnenste moet laten inzinken. Maar mag een mens dan niet staan naar vergroting van zijn bezit? En mag je dan niet op uit zijn dat je bedrijf floreert en dat het werk van je handen ook in die zin gezegend wordt dat je krijgt loon naar werken, zeker. Dat is door en door Bijbels. Maar laten we toch niet vergeten, gemeente, dat er een gewin is wat groter is dan alle aardse bezit en dan alle geld waarvoor we zwoegen en ploeteren. En dat is de Godzaligheid. En laten we luisteren naar de ernstige woorden die Paulus daaraan toevoegt. Want hij zegt: het is duidelijk dat we niets in dit leven meegebracht hebben. En dat we ook niets uit dit leven mee zullen nemen. Van dat geld en dat goed, van het bezit van deze aarde. U hebt er niets aan meegebracht, want u bent als een zondaar in de wereld gekomen met lege handen. En u gaat er als een zondaar met lege handen uit. U kunt er niets van meenemen. Dat is heilzaam om daar over na te denken en om dat te beseffen. Want dat maakt de band met het aardse geld en goed losser. En tegelijkertijd laat het ook zien waar het vanmorgen over gaat. Juist omdat we niets meebrengen en niets mee kunnen nemen straks als het einde van ons leven komt. Daarom, zegt Paulus, dienen we vergenoegd te zijn met wat we bezitten. Want alles wat we in ons leven hebben, gezondheid en kracht, geld en goed, het is ons door de Heere geschonken. Alles komt van Hem. En het is dringend nodig dat wij dat goed beseffen. En dat wij onze kinderen daar ook op wijzen. Dat de gaven die zij ontvangen hebben, en ook wanneer wij geld ontvangen, wanneer ons loon wordt overgeschreven op onze rekening, dan moeten we niet denken zoals de heel of half socialistische denkwijze van vandaag. Dat hebben we verdiend. Dan moet u in de eerste plaats denken: dat hebben we ontvangen. U hebt ervoor gewerkt, zeker. En in die zin hebt u het verdiend. Maar wat hebt u wat u niet ontvangen hebt? De kracht om te werken. Het inzicht om uw taak te vervullen. Alles gegeven goed. En daarom, zegt Paulus, omdat alles gegeven goed is, is de Godzaligheid het grootste. Maar dienen we in heel het leven vergenoegd te zijn met wat God ons geeft. Vergenoegd te zijn met de talenten die we hebben, de een meer dan de ander. Vergenoegd te zijn met de positie die we in het leven innemen. Vergenoegd te zijn ook met wat God ons in dit leven toeschikt. Ja, zegt u, maar dat is een moeilijk iets. Want kijk, ik kan me voorstellen dat mensen vergenoegd zijn die alles voor de wind gaat. Maar u moest eens weten, dominee, en van sommigen weet u het toch, dat er levens zijn die door de diepte gaan. Dat er mensen zijn die het goed hebben, financieel en maatschappelijk, die eigenlijk betrekkelijk alles kunnen doen wat zij willen. Maar er zijn ook mensen die het heel moeilijk hebben. En die toch altijd nog heel erg goed moeten letten op hun financiële middelen. Er zijn ook mensen die een verschrikkelijke moeilijke weg hebben te gaan. Die met ziekte en leed, met rouw en verdriet in aanraking komen. Met grote vragen en problemen in hun familiekring of in hun gezinskring. En om dan vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Om dan te zeggen, zoals het in een bekend lied staat: het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Ja, dat is onmogelijk. Wel, mijn beste vriend, dan moet u één ding niet vergeten. Vergenoegd te zijn is niet alleen onmogelijk in tijden van verdriet en moeite. Vergenoegd te zijn is voor alle kinderen van Adam onmogelijk. Niet alleen in tegenspoed, maar ook in voorspoed. Er is genade voor nodig om de schriftuurlijke les van het vergenoegd zijn te leren. Dat kan wel lijken dat het moeilijker is in tijden van verdriet. Omdat we de bitterheid voelen opkomen in ons hart en het verzet. Maar wat dacht u van iemand die voorspoedig is en helemaal opgaat in zijn zaak of in zijn geld en in zijn goed. En die jaagt naar meer. Ach, voor hem is net zo onmogelijk. Al heeft hij er misschien niet zoveel last van. En daarom moeten we met grote nadruk zeggen, het vergenoegd zijn is een vrucht van genade. En hoe leert de Heere dat nu? Wel, laten we nou maar eens even uitgaan van de man of de vrouw die een moeilijk leven heeft. En die vanmorgen zo onder de preek zit of luistert voor de kerktelefoon en hoort dat we vergenoegd moeten zijn met de weg die de Heere houdt. En met wat de Heere toeschikt. En die het daar innerlijk zo moeilijk mee heeft. Omdat alles daar eigenlijk tegen in verzet komt. Misschien zegt u wel, er zijn momenten geweest dat ik het over kon geven. Maar om dat iedere dag te beoefenen, dat valt niet mee, inderdaad. Hoe kun je nu leren, zoals Paulus dat zegt, om vergenoegd te zijn. Ook als alles tegen is, ook in verdriet en tekort en in armoede. Wel, dat is genade van de Heere. Dat betekent dat we allereerst om de genade van de Heere moeten vragen. En als de Heere door genade ons daar iets van gaat leren, dan laat hij zien wie we zelf zijn. En wie hij is. En dan laat de Heere zien wat wij verdienen. En als we zien wat wij verdienen, dan kan het zo ineens wel eens voor ons opengaan. Dan is nog een wonder dat we leven. Hoe moeilijk het ook is. Dan is nog een wonder dat ik nog iets kan doen. Dan is nog een wonder dat ik mijn middelen heb om in mijn levensonderhoud te voorzien. Al zijn ze misschien voor sommigen beperkt. Als we goed zien wie God is en wat wij door de zonde verdienen, dan worden we vernederd en dan gaan we buigen. En dat is nu zo nodig om vergenoegd te zijn met wat God in ons leven geeft. Moeten we leren buigen. Als zondaar voor God. Rechteloos leren worden. Zeggen, Heere, ik heb niets verdiend. En wat u me geeft, ook aan geld en goed, aan brood en aan levensmiddelen en middelen tot onderhoud van het leven. Het is enkel uw gave. En buigend word je het met God eens. En zeg je, het is genoeg. God weet wat goed voor me is. Daar komt nog iets bij. Wie werkelijk vergenoegd mag zijn, omdat hij voor God leert buigen. En leert zien dat alles wat de Heer hem geeft, blijken van zijn goedheid zijn, gaven uit zijn goede hand zijn. Wie zo onder God mag buigen en op God mag hopen, ook als de dingen zo moeilijk zijn, die zal het ook ervaren dat de Heere juist wanneer wij buigen mogen en mogen zeggen tot de Heere, Heere, het is genoeg. Het is goed wat u doet. Uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. Die zal het ook ervaren dat in de moeilijkste omstandigheden de Heere nabij de ziel is die tot hem zucht. En hij troost het hart wat schrijend tot hem vlucht. Want vergeet u het niet. We lazen die tekst uit Hebreeën 13. U wandelt zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. En wat volgt er dan? Wel die prachtige tekst, die diepe tekst. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Gods kinderen leren het ervaren dat wanneer zij buigen mogen voor God en vergenoegd mogen zijn met het tegenwoordige, dat juist daar de Heer het wil laten zien en in uw nood en in uw strijd en in uw eenzame weg, in uw armoede, ik zal u niet begeven. Ach, dan kun je beter maar een arm, gewoon, onbeduidend burgertje van Nederland zijn. Vergenoegd met de tegenwoordige. Terwijl God aan je zij is. Dan de rijkste man van Amerika. En dan zonder God te moeten leven. Ziet u, dat is nodig. Dat we daar iets van leren. Ja, zegt iemand, maar dan... dan geeft dat toch een passieve levensinstelling. Nee, dat is niet passief. Dat woord passief, dat wordt vaak zo misbruikt, weet u. Wie werkelijk zijn roeping verstaat vanuit het woord, die zal in het dagelijkse leven hard en ijverig werken, nadat hij krachten en gaven heeft. Doen wat God op zijn levensweg of op haar levensweg plaatst. Die mag ook ernaar staan om vooruit te komen in het leven. Daar is niets tegen een gezond zoeken naar uitbreiding van de mogelijkheden of uitbreiding van een bedrijf. Maar die weet met al die dingen, er is een goed wat groter is, de godzaligheid. En alles wat ik krijg, heb ik ontvangen. En daar is ondanks het zoeken naar uitbreiding, wat op zich niet verkeerd is, toch een diep besef. Wat God doet, is het beste. Diepe afhankelijkheid. Dus niet het agressieve, pure wereldse, materialistische, dwingend zoeken naar meer ten koste van alles, zelfs ten koste van je zaligheid. Maar het afhankelijk staan naar het meerdere van de gaven van God, dat mag. In het kader van het vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. En dan is er nog iets, want waarom geeft de Heere geld en goed? Waarom vertrouwt de Heer ons gaven toe? Opdat wij ze zouden ontvangen uit de hand des Heren. Opdat wij zouden weten dat alles wat ons in dit leven tussen wieg en graf wordt geschonken, dat dat geleend goed is en dat wij daar rentmeesters over zijn. Maar de Heere geeft het ook opdat wij het besteden zouden, ja, voor onszelf en voor onze kinderen, dat mag zeker ook. Als we het maar niet gierig voor onszelf behouden zonder te denken aan onze naaste. En ook daarover gaat het in zondag 42 bij de behandeling van het achtste gebod. Wat gebiedt God in het achtste gebod? Wel, God gebiedt die tevredenheid, dat vergenoegd te zijn, maar tegelijkertijd dat ik ook mijn naaste nut bevorderen waar ik kan en mag. En met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelen. Daarboven ook dat ik getrouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Hier ziet u het. Bij dit gebod komt meteen ook de naaste en het goede van de naaste in het vizier. We lazen dat tijden geleden, toen het ging over de tweede tafel van de wet, dat het bij die tweede tafel van de wet toch heel in het bijzonder gaat over de vraag, mijn naaste lief te hebben als mijzelf. En kijk, dat betekent niet dat ik alles weggeef, of dat ik verkwistend ben ten opzichte van mijn naaste met de gaven die God geeft. Dat hoeft niet. Maar wel dat ik bij mijn handel en bij mijn wandel, met mijn geld en met mijn goed, aan mijn naaste denk en zoveel mogelijk het goed van mijn naaste bevorderen. Dat hoort ook bij de godzaligheid. En dan komen we heel in het bijzonder terecht bij het geven van onze gaven. Het helpen van de nooddruftigen, zo lezen we het in de oude woorden van onze Heidelberger. En dat is iets wat in de kerk gebeurt en wat soms ook door de week gebeurt voor allerlei goede en verantwoorde doelen. Het geven van onze gaven. Laat het heel duidelijk zijn, dat is iets wat God in zijn woord beveelt. Allereerst in de kerk. Want in het Nieuwe Testament wordt heel erg duidelijk dat in de eredienst, leest u 1 Korinthe 16, 2 Korinthe 8 en 9 maar door, dat in de eredienst gaven geofferd werden. Zoals in de oudtestamentische eredienst offers gebracht werden, allerlei soorten offers, zo mogen in de nieuwtestamentische eredienst gaven geofferd worden van geld, collecte worden gehouden. Dat is nog altijd deel van de eredienst. Net zo goed als psalmzingen een element van de eredienst is. En dan blijf je dus niet onnodig met je mond dicht zitten. Ook al kun je niet bij de inhoud van de psalmen zingen, dan maar met een biddend hart. Want het is een onderdeel van de eredienst. Maar ook het geven van uw gaven is het eren van de dienst van God en van de God van de dienst. En als in de eredienst geofferd wordt voor de kerk en voor het onderhoud van de kerk en het functioneren van de kerk, dan is dat iets uit de eredienst. En als in de kerk geofferd wordt voor hen die arm zijn en voor de zending en voor mensen die in nood zijn, dan is dat een onderdeel van de eredienst. En wat zegt de Bijbel nu over het geven? Over het offeren. Hoe moet dat gebeuren? Moeten wij voor de kerk tienden geven zoals dat in het Oude Testament gebeurde? Er zijn mensen die dat zeggen. Er zijn in Amerika heel wat kerken die zeggen, de tienden zijn voor de kerk. En daar wordt nauwlettend op toegezien dat die tienden ook afgedragen worden. Voor zover men daar achter kan komen, althans, wordt het wel nauwlettend in de gaten gehouden en er wordt veel op gewezen. Er zijn zelfs schrijvers, zelfs wel onder de Engelse en Amerikaanse oude schrijvers, die zeggen, als de kerk in verval is, dan komt het omdat de tienden niet gegeven worden, omdat er te weinig geofferd wordt. Nou moet u heel goed luisteren. Ik zeg niet, want dat is niet schriftuurlijk, dat je de mensen de plicht op kunt leggen om tienden te geven. Dat is oud-testamentisch wel zo, maar nieuw-testamentisch is er geen enkele tekst die aanwijst dat de nieuw-testamentische kerk verplicht is de tiende te geven. Bovendien, de tienden in het Oude Testament, dat was een mengeling van belasting voor de overheid en voor het geld voor het heiligdom. Dat was zowel belastinggeld als kerkgeld. Dus geen tiende. Dat is niet verplicht. Al heb ik er diep respect voor als mensen en ik ken ze, die vrijwillig een tiende deel van hun inkomen geven aan de dienst des Heren en aan de naasten die leidt. Ik ken gezinnen, vooral aan de overkant van de oceaan, maar ook hier, die vrijwillig dat geven en die hun kinderen ook zo opvoeden. Een tiende voor de dienst van de Heren en voor de armen. Dat mag dus wel vrijwillig, maar niet gedwongen. Maar het tweede is dat er wel een element van waarheid in ligt. Dat als een kerk, als een gemeenschap niet offert zoals de Heren het wil, dat de Heren zich om die reden terug kan trekken. En daar zijn vele bewijzen voor, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Wanneer de dienst des Heren ons te weinig waard is, of helemaal niets waard is praktisch, dan toornt de Heren daarop. Wat is Bijbels geven? Wat is Bijbels offeren? Wel, in de eerste plaats laat ik het zomaar heel kort samenvatten, is het offeren van de gave, het geven van de gave voor de dienst van God en voor de naaste die in armoede verkeert, voor diaconale gave dus, moet van harte gebeuren. Als het niet van harte gebeurt, is dan niet echt. Hoe hebben we straks onze gave gegeven? Hoe maken we onze gave over? Prachtig en goed, begrijpt u me niet verkeerd. Maar de Bijbel vraagt, hoe doen we het? Van harte. Er staat een diepe tekst in Paulus' brief aan de Korintiërs. Het is 2 Korintiërs 9. Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. Die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. En iegelijk doe hij gelijk hij in zijn hart voorneemt. Niet uit droefheid of uit nooddwang. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Dus van harte geven, blijmoedig geven. Dan mag je je kinderen ook wel eens zeggen. Als ze soms eens wat extra's gekregen hebben, zeg. Zou je er niet wat van aan de kerk of aan woord en daad geven. Want God heeft de blijmoedige gever lief. Tweede plaats is echt geven, niet alleen van harte, maar ook in het verborgen. Als getrompet wordt, zoals de Heer Jezus dat zegt, van die heeft zoveel voor de kerk over en die heeft zoveel voor de kerk over, zegt de Heer Jezus Christus, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Uw gave zij in het verborgen. En God ziet in het verborgen wat er gegeven wordt. En dan kan het zo zijn dat de 2 gulden of de 10 gulden van iemand die het heel niet breed heeft. En die in het verborgen in de collectezak gedaan worden. Voor God veel meer waarde hebben dan de 500 gulden van iemand die het royaal kan doen. Want de Heere ziet in het verborgene. Denk aan het penningske der weduwe. En in de derde plaats moet naast het van harte en naast het verborgen ook dit schriftuurlijk element in gedachten gehouden worden. Dat de blijmoedige gever geeft naar de mate dat God hem gezegend heeft. Uw gaven moeten staan in de mate nadat God u gezegend heeft. 2 Korinthe 8. 2 Korinthe 9. Een iegelijk geven naar de mate dat God hem voorspoed gaf. En dan kan de een klein pensioen hebben en de ander veel geld. Naar de mate dat God u zegende. Als die zegen van God nu op uw hart gedrukt wordt en als u soms eens klein wordt en zegt dit jaar, we hebben het zo goed gehad, komt dat ook uit in onze gaven. Ach, ik weet en verwacht dat het onder ons zo zal zijn. Maar ik moet die vraag toch aan het hart van een ieder leggen. Ook aan het hart van onze jonge mensen. Als je nou zoveel verdiend hebt in de vakantietijd. En als je nou zoveel krijgt, mag je sparen. Mag je zoveel wegleggen als je wilt. Maar vergeet de Heere niet. Je zegt, ja, maar moet dat ook in de kerk allemaal gezegd worden? Het zou wel eens nodig kunnen zijn voor sommige gemeenten dat dat in de kerk gezegd wordt. Want deze dingen hebben diepe geestelijke gevolgen. Want spaarzamelijk geven. En als de kinderen, terwijl het veel meer kan, nog steeds maar een dubbeltje in de collectezak doen. Net als 20, 30 jaar geleden toen u zelf een kind was. Dan zou dat wel eens een van de redenen kunnen zijn. Dat er geestelijk zo weinig is. Want het luistert nou in het koninkrijk van God. In Maleachi, de profetie aan het einde van het Oude Testament, staat dat de mensen klaagden dat het geestelijk zo donker was. En dat het allemaal zo toegesloten lag. En dan wijst Maleachi op een van de zonden. Hij zegt wel, De dienst van de Heere gaat gewoon door, maar jullie offeren niet. En jullie brengen de tiende niet in het schathuis. En daarom trek ik mij terug. Breng tienden in het schathuis. Offert uw gave. En beproeft mij dan daarin of ik u de deuren des hemels niet zal opendoen. Nee, de genade kan niet gekocht worden. Maar als we in het geven aan de dienst van de Heere en aan de dienst van de naaste spaarzamelijk zijn, kan het wel eens zo zijn dat de Heere zich terugtrekt. En begrijpt u het? Dan gaat het niet om het te veel. Dan gaat het zelfs niet om het veel. Maar dan gaat het om het van harte in het verborgen geven. Nadat God u gezegend heeft. En dat zijn regels van de schrift. Die op het hart van u en mij gebonden mogen worden. Opdat wij weten wij zullen God niet ontnemen. Wij zullen de Heere en zijn dienst niet stelen wat hem toekomt. En zo zijn we via allerlei praktische lessen vanuit dit gebod toch ook vanmorgen terechtgekomen bij de geestelijke strekking van het gebod. Want onze tekst laat het zien dat al deze dingen geestelijke betekenis hebben. De rijken mogen niet hoogmoedig zijn en gierig zijn, maar ze moeten mededeelzaam zijn. Dus dat betekent ook van hun gaven weten uit te delen. En zo dienen ze zichzelf een fundament te leggen, een schat die niet vergaat, het eeuwige leven te verkrijgen. Nee, ik zeg het nogmaals om het duidelijk te laten zijn. Het eeuwige leven is niet te verdienen. Het is niet te koop. Je kunt het niet verdienen door meer te geven of meer te offeren. Al is het geven op zich goed. Verdiensten heeft het niet. Maar bij alles wat tot nog toe gezegd is in die praktische lessen ligt toch dit opgesloten. Dat wanneer we te veel vastzitten aan deze aarde en ons aardse goed zal ons dat zeker van God afhouden. En daarom waarschuwt de schrift zo indringend tegen allerlei strikken van rijkdom. Niet omdat rijkdom verkeerd is. Maar omdat de greep van het geld en van het goed ons zo in bezit kan houden dat we schade lijden aan onze ziel. En daarom dringt het woord van onze tekst en ook de catechismus erop aan. Zoek bovenal de godzaligheid die een gewin is. Maar zoek ze wel op goede gronden en in een rechte weg. Want vergeet u niet, er is ook zoiets als geestelijke roverij en geestelijke diefstal. Mensen kunnen zichzelf geestelijk iets aanpraten of iets aanmatigen, terwijl het hun helemaal niet toekomt. En dan is het bij gewone diefstal zo, u weet dat. Kijk, wat je steelt, dat heb je in handen. Als ik bij wijze van spreken een bank zou beroven en ik zou 100.000 gulden daar te pakken kunnen krijgen, dan heb ik die 100.000 gulden. Misschien niet voor lang, maar ik heb ze. Maar wanneer we geestelijk wat roven, dan is het erger dat we denken dat we wat hebben. Maar we hebben het niet. Die rijke jongeling, dat is een bekend voorbeeld uit het evangelie. Die rijke jongeling, die was met de geestelijke dingen bezig. Maar diep in zijn hart meende hij dat hij, omdat hij zo ernstig was en omdat hij de wet van de Heere hield, dat dus alles wel goed zou zijn. En hij komt met een vraag tot de Heere Jezus: Heere, hoe moet ik zalig worden? Maar als de Heere Jezus dan zegt dat hij alles moet weggeven, omdat de Heere zijn hart ziet en weet dat hij zo aan zijn rechtzinnigheid en aan zijn vroomheid vastzit en ook aan zijn geld en aan zijn goed vastzit, dan wordt hij verdrietig en hij loopt weg. Hij wil zichzelf niet verliezen. Hij wil geen arme zondaar worden. Maar hij denkt toch dat hij met zijn vermeende rijkdommen een kind van God is. En zo zou er heel veel genoemd kunnen worden. Mensen kunnen zichzelf door hun rechtzinnigheid, doordat ze bouwen op een gedachte, een goede gedachte over zichzelf, of omdat iemand gezegd heeft, wel, je moet niet zo tobben en het hoeft niet zo donker en zo zwaar. Dat ze zichzelf iets aanpraten en aanmatigen. En het erge is, dan denkt u dat u een schat hebt, een pand hebt in de hemel, maar u hebt het gestolen. Het is niet echt. En dan zullen de motten en de roest het bederven. Want op de oordeelsdag zal blijken dat alle gestolen goed niet gedijt. Ook geestelijk gestolen goed niet. En daarom dienen we heel ernstig te waarschuwen vanmorgen. Want dat hoort ook bij het 8e gebod tegen geestelijke diefstal. Dat we al te gemakkelijk zeggen, wel, Christus is voor zondaren gestorven en ik ben een zondaar en dus is het met mij in orde. Dat hele oppervlakkige zogenaamd wat evangelische geloof. Oppervlakkigheid wat tot in onze kringen doordringt. God beware ons ervoor. En als de vraag aan uw hart gelegd wordt en aan het mijne, u die meent iets geestelijks te bezitten, hoe bent u eraan gekomen? Dan mag die vraag gesteld worden. Op huisbezoek. En ook zo in een gesprek onderling. Dan moet u niet meteen denken dat dat wantrouwen is. Maar het gaat toch op dat we er eerlijk aan gekomen zijn. En het echt bezitten. En als een ouderling, een predikant, echt bewogen is met het heil van de zielen, dan zal hij die vraag niet alleen willen stellen, maar ook moeten stellen van Gods wegen. Omdat hij hem ook moet stellen aan zijn eigen hart. Is het wel waar? Is het echt? In het oog van de Heere? Want wat zou het erg zijn als er mensen zouden zijn die zichzelf iets aangematigd hebben, terwijl het in de dag der dagen gestolen goed blijkt te zijn wat niet gedijt. Kan wel eens zo zijn als je terugkijkt over de jaren dat je predikant bent geweest. Mensen die in het begin zo heel nadrukkelijk leken tot verandering gekomen te zijn. Het komt helaas voor, gemeente. En dat je na jaren ze weer ontmoet en zegt, en waar is nou gebleven? Nee, we oordelen niet. Maar het leven laat soms dingen zien waarvan je zegt, zou dat wel echt geweest zijn? En dan zeg ik het nog voorzichtig, u begrijpt het. En de schriften laten ons duidelijk zien dat er vormen van tijdgeloof en schijngeloof zijn waarvoor wij moeten waken. Hoe zijn we er aangekomen? Het is toch geen gestolen goed. Maar hoe weet je dan of het echt is? Wel, gemeente, één ding laat ik dat vanmorgen nog mogen benadrukken en dat is dit. Als ons leven in het woord gevonden wordt, dat is het eerste. En als wij voor Gods aangezicht mogen gaan inzien dat wat de Heer nu in de schriften en in de schriftuurlijke prediking laat zien wat het werk van zijn genade is, of we daar bij kunnen vallen en iets van mogen weten en mogen kennen, dat ons hart vanuit het woord verklaard wordt. Dat brengt mee een ootmoedig leven. Dat brengt mee dat we ontdekt willen worden aan onszelf. En dat we niet altijd meteen stijgeren van binnen als het gaat over ontdekkende prediking waarin de eis tot zelfbeproeving tot ons komt. Maar dat we zeggen, het is nodig. Het is nodig. Beproef mij. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. Opdat ik afgebracht word van mezelf. En opdat ik steeds meer ga leren. En dat is toch echt geestelijk leven. Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Hij, dat is Jezus Christus. Hij, dat is het heil dat hij in zijn woord heeft uitgestald en toegezegd. Hij, dat is die gezegende. En dan ga ik steeds meer beoefenen en zonder hem kan ik niets doen. Kijk, als dat in mijn leven waar wordt, dan ga ik er bang voor worden om mezelf te bedriegen. want bedriegelijk is mijn hart. Het hart van ons mensen, van doopleden en van beleidende leden. Het hart van ambtsdragers, het hart van dominees. Het is bedriegelijk, dodelijk, meer dan enig ding. Dan ga ik bidden om de leiding van Gods geest. En om de kennis van die gezegende Heere Jezus Christus. Dan wordt hij mij steeds meer waard als ik hem mag gaan kennen. En dan krijg ik hem steeds meer nodig. Zoals het vroeger ook vanaf deze kansel wel gezegd is. Dan wordt het in het leven van hen die de Heere vrezen. In het begin misschien ik en de Heere. En dan vervolgens de Heere en ik. En tenslotte hij alleen. Dan is hij die schat die ik kennen moet. Wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Dan is hij die schat die door het achtste gebod als het ware gepredikt wordt. Als de enige schat, als het enige gewin wat boven alle aardse goed uitgaat. En als dat in je leven is, dan zeg je geef me die Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. En wie iets van Christus door het geloof mag kennen, al is het nog zo verre, die zegt, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Mag u iets van deze rijkdommen kennen? O, als u er niets van kent, nog is het het heden van de genade. En nog maant de wet u die een wetsovertreder bent, om het leven en de zaligheid buiten uzelf in deze grote schat, Jezus Christus en die gekruisigd te brengen. Hij kan redden, hij alleen. En als u hem kennen mag, ach, dan weet u het, alles valt weg. Het goud en het zilver. En alle gaven die God in dit leven gaf, maar die schat blijft. En dan kan het toch wel eens leven, te midden van de tegenspoed en van de vragen, of misschien ook midden in de voorspoed. En te midden van de zegeningen. En toch hij is mij alles waard. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de schat. De rotsteen mijns harten tot in eeuwigheid. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u. Wij zeggen uw naam dank dat wij uw woord mochten onderzoeken in uw huis. Er waren vele lessen in, ook lessen met betrekking tot het persoonlijk en praktische leven. Wil u ze zegenen, maar bovenal, heren, Bind ons op het hart dat deze wereld voorbij gaat met al zijn begeerlijkheid, met al zijn geld en goed en alles wat wij bereiken. En dat het nodig is om die schat te leren kennen. O God wil u geven dat we van harte die schat mogen gaan zoeken. En niet rusten voor we op goede gronden, zonder geestelijke dieverij, die schat in het bezit mogen krijgen en in het bezit mogen houden. Heere, zegen daartoe uw woord en bewaar ons voor alle zonden waartegen uw woord ons waarschuwt. Wil ons ook vanavond weer bijeenbrengen, als we opnieuw ons hopen bezig te houden met een aangrijpend gedeelte uit het levensboek van de profeet Elia. Zegen ons ook dan. Heere, we zeggen u dank voor alles wat u gaf, ook deze morgen, om Jezus wil. Amen. Psalm 62, vers 4 is onze slotzang. 62, het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Gaat nog een mededeling, gemeente, en die wil ik dan nu aan u doorgeven. Dat is dat, zo de Heere wil, donderdag 14 oktober, dat is aanstaande donderdag, om 6:30 zal er jongensclub zijn. En dat duurt dan tot 8:00. Alle jongens van 8 tot en met 12 jaar zijn hartelijk welkom. Dat is donderdag aanstaande om 6:30. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heeren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.